weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Stijn de weg gevonden. Dag Stijn.
Dag Sophie.
Misschien zijn er mensen die je stem kennen van de podcast Elke Dag Vakantie of van het gelijknamige boek of van dat andere boek Verander je leven in 6 stappen of misschien wel als de man van Eva Daleman of van je workshops van heel veel dingen eigenlijk. Maar vandaag gaan we meer dan 15 jaar terug in de tijd. Jij had toen, zoals je het zelf omschrijft, een hartsvriendin, Sarah. Wat was jullie band?
Wel, ik was zelf een beetje verrast toen je zei, het is 15, 16 jaar geleden. Dat is best lang. Dat is, ik ben nu 35, dat is ons bijna een half leven terug in de tijd gaan. En ik zat rond die tijd in het vijfde, zesde middelbaar, was op het vijfde middelbaar veranderd van school. En ik kwam in een nieuwe klas terecht. En daar zat Sarah. En Sarah is uiteindelijk een van mijn beste vriendinnen geworden. En ik spreek over een hartsvriendin, om het is soms moeilijk in woorden te brengen dat je gewoon heel goed bevriend met iemand kan zijn, zonder dat daar dan een relationeel of seksuele context aan te pas gaat komen. Sarah was ook lesbisch, dus dat vergemakkelijkte dat dan misschien wel. En we zijn gewoon 2-3 jaar eigenlijk onafscheidelijk geweest. Hè. Elke, want ja, 5e, 6e middelbaar, dan ben je 17, 18 jaar, denk ik. Ja. Het zal zoiets zijn. Elke speeltijd zit je samen, je gaat samen lunchen, je spreekt af op feestjes voor en na en wat is het allemaal. En dat was een beetje onze verstandhouding. Dus ze betekende echt heel veel voor mij. Ze zat werkelijk in mijn hart. En het was niet voor mij was het meer dan gewoon een vriendin waar ik ooit mee in de klas gezeten heb.
Je bestie op dat moment.
Ja, absoluut.
Middelbaar, dat betekent vijfde, zesde middelbaar, dat er daarna een tijd komt dat je uitzwermt. Ja. En jullie gingen allebei een andere kant op qua studies.
Klopt. Zij ging, als ik het mij goed heb, psychologie studeren. Ik ben vol voor informatica gegaan. Toen was dat mijn ding, informatica. Nu ligt dat heel wat anders, hè, want een elke dag vakantieboek en een podcast en zo, dat heeft niet veel met computers te maken. Maar toen was ik helemaal into IT. Het was wel alle twee in Leuven, dus dat dan weer wel. Maar zoals je zelf zegt, verwateren is veel gezegd, maar het is ook iets fijn om uit die context van het vijfde, zesde middel, van altijd 2-3 jaar lang met diezelfde mensen, is het fijn dat je dan even een hele andere wereld, een hele nieuwe wereld ingaat. En we zagen elkaar nog wel, maar natuurlijk op veel minder frequente basis.
Minder intens.
Ja, sowieso. Sowieso. En natuur, en dat vind ik dan word ik echt oud als ik dat ga beginnen te vertellen. Maar zo, gsm's en smartphones was toen ook nog anders dan dat vandaag de dag was. Hè. Ik weet nog goed dat toen ik aan het verder studeren was in IT, rond die tijd is de eerste iPhone uitgekomen.
Oké.
En dat is zo, ik weet niet precies, 2007, 2008 of zo gaat dat geweest zijn. En ja, voordien was het dan nog met sms'en en dan kostte het nog 15 cent per berichtje. Dus dat contact was er nog wel. Vandaag de dag zou je zeggen, ja, dat was helemaal verwaterd, want we hoorden elkaar niet zoveel meer. Maar toen was het helemaal zoals het hoorde eigenlijk. Je zag elkaar af en toe nog. Je sprak wel eens af om naar een feest te gaan of weet ik veel wat. Maar het was minder dan dat we natuurlijk samen in de klas zaten.
En op een dag krijg je slecht nieuws?
Op een dag kreeg ik slecht nieuws, inderdaad. Die dag, je hebt zo van die ankermomenten in je leven. 9-11 is zo eentje waar vele mensen van weten. Hey, ik was precies dat aan het doen. Zo werkt ons brein nu eenmaal. En op een dag, het was een zondagochtend, kreeg ik plots telefoon van de mama van een van mijn beste vrienden, die ook met haar heel goed bevriend was. Het was van haar ook een hele goede vriend. En die vertelde mij dat in de nacht van zaterdag op zondag Sarah blijkbaar zelfmoord had gepleegd.
En hoe komt dat binnen, zo op je 18e, 19e?
Ja, dat was dat verwacht je niet. Dat is het best om te verwoorden. Ik lach er een klein beetje mee nu. Dat is mijn manier om serieuze dingen te vertellen. Ik probeer het altijd wat luchtiger voor te stellen dan dat ooit bij mij binnengekomen is. Maar ja, het licht ging natuurlijk wel toen uit. Je denkt echt van, wat is dit nu? Eigenlijk ben je ook te jong nog om daarbij bij de fragiliteit van het leven te moeten stilstaan. En ik denk, een soort van ongeloof. Wat moet je daar nu mee?
Maar je zegt, ik verwachtte het niet. Dat horen we wel vaker natuurlijk bij zelfdoding. Maar
ja, je hebt meer verhaal dan wij gehoord natuurlijk.
Ik heb ook ervaring, want mijn broer is ook uit het leven gestapt. Maar betekent dat dan dat je ook daar nooit met haar over gepraat hebt? Dat er donkere gedachten bijvoorbeeld waren? Of een zekere moeilijkheid met het leven die je bij Sarah merkte?
Nee, absoluut niet. Integendeel eigenlijk. Ze is altijd super vreugdevol, heel licht, heel enthousiast over het leven geweest. En ik denk dat zowat niemand dat had kunnen op anticiperen. Niemand treft daar volgens mij ook schuld aan. Dat was een intern proces dat ergens broeide. En dat plots tot uiting is gekomen, denk ik. Dus het was niet zozeer... Je kan inderdaad soms horen dat wel van... die persoon was al zo lang depressief, of die had het moeilijk daarvan, of die had geen toekomstperspectief meer. Dat was allemaal niet van dat. Dus ja, ineens was het daar. Dat is eigenlijk wat er toe gebeurd is, ja.
Als je terugkijkt, heb je dan het gevoel dat ze ergens van jou afscheid heeft genomen?
Dat is een moeilijke vraag. Ja en nee. Ik weet wel dat we enkele weken... Natuurlijk, kijk, je kan nu heel veel afvragen. Iedereen geeft zo'n scenario's een bepaalde plaats. En je hebt gewoon met hoe het gelopen is ergens vrede mee te nemen, want je kan het dan toch niet meer gaan aanpassen. Er is één moment wel geweest dat ik enkele weken voordien, weet ik nog, dat we samen zijn gaan feesten. Toen zijn we samen ergens blijven slapen, in één bed beland en al dat. En dat was gewoon echt heel fijn toen... Heb ook zoiets gekozen, want toen was er wel wat sprake van wat romantiek en zo. En dan was het heel duidelijk van, kijk, we willen nooit... Of we hebben geen zin om onze vriendschap. Hè, want als je een nacht met iemand doorbrengt, hoe goed je vriendschap ook is, things have changed in the meanwhile, hè, hoe dat draait of keert. We hebben toen besloten van, kijk, dit gaan we niet doen, want eigenlijk is onze dynamiek zo fijn dat het voor geen van beiden de moeite waard was om die nog te veranderen. We waren gewoon helemaal blij met de status quo van hoe dat de dynamiek was. Daar hoefde geen extra laag aan intimiteit of complexiteit aan toe te gevoegd te worden. En ik heb me nadien wel eens afgevraagd van, zou dat in dat moment daar misschien mee te maken gehad hebben? Maar eigenlijk doet dat er voor mij niet zo heel veel toe. En heb ik niet veel behoefte om dat daaraan te gaan koppelen. Ik denk, ja, voor mij was er niet per se een groot afscheid of zo. Of iets waar ik van voelde. Nou ja, toen heeft ze gezegd, dit is mijn laatste keer of weet ik veel wat. Dat heb ik niet het gevoel, nee.
Heeft ze iets achtergelaten? Een brief?
Ze heeft een afscheidsbrief achtergelaten die ik niet heb gelezen. Dus ik weet niet wat daarin staat. Het is nu... Die brief, weet je, die heeft een bepaalde symboliek in hoe dat ik met de situatie heb omgegaan, persoonlijk dan. Want in het begin moest ik er echt niks van weten. Ik heb geen idee of die brief, of dat je die kon inzien, dat de familie of haar familie daar dan voor open stond om die in te zien, in te lezen. Dat weet ik eigenlijk niet echt goed meer, want mijn eerste... reactie is gewoon geweest dat ik het er niks van moest weten. Gewoon afschermen van dat hele slechte gevoel. Het links laten liggen en er niet te hard op ingaan. En ik hoefde ook niet te spreken over zelfdoding. Ik moest er gewoon eigenlijk niks van weten. En ik heb dan natuurlijk zoveel jaren later, wanneer ik ook helemaal in persoonlijke ontwikkeling beland ben, dan heb ik mij op een bepaald moment wel gedacht, misschien moet ik die brief wel eens lezen. Wie weet staat er iets interessants in of ik weet wel een beetje de ondertoon ervan, want een andere vriend heeft die wel gelezen als ik het goed had en die was gewoon eerder van sorry dat dit mijn beslissing is, het is mijn keuze, heeft eigenlijk niks met jullie te maken. En ik heb dan wel op een bepaald moment nog eens uitgereikt naar de familie om te vragen, er was het volgens mij een brief, kan ik die misschien eens inlezen? En zij hebben dat voorgelegd aan de papa dan. Dat was via een zus van haar. En ik heb daar negatief antwoord op gekregen. Ze zeggen, een potje waar het tekseltje liever van toelaten. En dat is eigenlijk helemaal prima.
Ja, want je raakt daar wel iets aan, vind ik. Ik begrijp heel goed dat de familie dat op zich wil afschermen. Maar je hebt ook een innige band met haar, of toch gehad. Mm-hmm. Ja, waar sta je dan aan de kant van dat verlies?
Voor mij persoonlijk, ik zie dat niet echt als een groot gemis. Nee, dat is zoals ik zeg, iedereen geeft zijn eigen versie aan een bepaald verhaal. En ik heb voor mij dat een plaats kunnen geven. Ik heb daar mijn eigen verhaal van kunnen maken. Of dat dan strookt met de realiteit of niet. De vraag is of dat er dan echt toe doet. Ik heb hier en daar flarden waar ik dan bij mezelf helemaal vrede mee kan nemen. De reden waarom ik die misschien opnieuw of die ik wilde inlezen, was eerder van het stuk van ik voel dat ik daar nu klaar voor ben. Wat er ook in staat, wat de ondertoon ook is, dan heb ik het maar gehad of zoiets in die trend. En die interesse of die nieuwsgierigheid daarna was echt wel puur vanuit een zelfonderzoek. En eender wat het antwoord zou geweest zijn, ja, je mocht hem inzien, nee, je mocht hem niet inzien. Eigenlijk was het beide oké. Dus het was niet zozeer dat een eigen verwerking vasthing met het lezen van die brief, dat er nog onbeantwoorde vragen of zo waren. Het was eerder van, misschien is het wel eens interessant dat ik mijn versie van het verhaal kan terugkoppelen met een concreet iets van destijds. Maar alle respect voor dat daar het moment niet voor was. En dat voelt niet aan als een gemis. Voor mij persoonlijk. Want dat moet ik 100 keer herhalen. Voor mij persoonlijk. Want iedereen heeft daar een andere weg in natuurlijk.
Dus je vond het ook niet vervelend om... Ja, het ding is, bij als je een vriendin verliest of een vriend verliest... Ja, je bent niet betrokken bij de intieme dingen die daarbij horen, de begrafenis regelen, zeg maar wat. Je staat op een soort ander level daarnaar te kijken, maar soms is dat verdriet wel minstens even groot.
Ja, in dit specifiek geval zijn wij toch als vrienden best wel betrokken geweest bij de begrafenis. Er is heel veel geregeld geweest vanuit vrienden, is samengezeten. Ik weet niet of er dingen... Want was het met voorlezen in de kerk en al dat... Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar niet bij betrokken of niet in gehoord of gezien geweest ben. Absoluut niet zelfs. Ik kwam ook vanuit een andere vriendengroep, want dan was dat zo met scouts, denk ik dat het was. En ik kwam daar dan een beetje als buitenstaander bij zitten aan tafel. En iedereen wist heel goed wie ik was. Dus ik heb mij eigenlijk eerder zo gemerkt van, ah ja, ik ben wel degelijk een deel van haar leven. En ik was een beetje een mythisch persoon, want ik had heel veel mensen maar 1 of 2 keer ontmoet. En... Het is eerder, en zo zie ik het dan, het is eerder mijn eigen keuze geweest in dat moment, omdat na die initiële fase van rouw, om dan gewoon op een eigen eiland te gaan zitten. En het zelf ermee aan de slag te gaan, mijn eigen leven te doen. En ik heb ook geen behoefte gehad destijds om uit te reiken naar andere mensen, om daarover te praten, om daarover te delen. En het is zoveel, want we zijn 15 of 16 jaar later, het is misschien 10 jaar later dat ik dacht van, weet je, misschien... Kan dat nu wel... Ben ik daar nu een beetje klaar voor?
En was dat anders geweest als jij misschien ook lid was geweest van die scoutgroep en jullie haar allemaal samen hadden gekend?
Nee, want het is de keuze van mezelf geweest destijds om alleen te blijven zitten met dat gevoel. Een van mijn beste vrienden, wat ook een van haar beste vrienden was, die... Dat was wel een deler daarover. En ik heb die ook echt afgeblokt. We hebben elkaar een aantal jaren moeilijker contact gehad. Gewoon puur en alleen omdat ik die keuze voor mezelf gemaakt had. Dat ik voelde, dit gevoel, dat zit binnenin. Ik weet, of ik heb de tools niet om daarmee naar buiten te komen, om daarmee om te gaan. En dat was voor mij het beste om dat in een veilig doosje in de hoek van mijn hart of zo te stoppen. Dus... Ik denk niet dat het aan de entourage lag. Het was echt gewoon een eigen keuze. En als ik dan zoveel jaren nadien bedoel van... beslis van, kijk, nu mag dat potje even opengedraaid worden. Ja, dan liggen de kaarten anders. En dan is dat een beetje verder bouwen op de keuze die je misschien eerder hebt gemaakt. En ook helemaal oké te zijn met de uitkomst daarvan.
En het feit dat potje zoveel jaren later open mag, mm-hmm. Heeft dat echt met tijd te maken? Of heeft dat te maken met Stijn die veranderd is?
Ik denk dat het met tijd en met Stijn te maken heeft. Het heeft misschien met tijd in de zin van je wordt ouder, je maakt al wat extra mee, hè? Je hebt een andere blik op het leven. En sowieso, ik ben natuurlijk... IT is niet echt de wereld die bekend staat om persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Ik heb een bore-out, een burn-out gehad. Dat heeft mijn hele leven omgegooid. En ik ben wakker geworden, zoals ze dat dan noemen. Een spiritual awakening, om het dan nog echt erger te maken. En ik ben gewoon echt heel gepassioneerd geworden door het leven en hoe dat je brein werkt, hoe dat je omgaat met gevoelens, om trauma, om heling, over het verleden, om gewoon vandaag de dag de persoon te zijn wie ik wil zijn. Dus het loopt samen. Hè. Je wordt wat ouder, je wordt wat wijzer. Hè. Tijd heelt alle wonden, dus je kan ook wel... Ja, je kan wat meer gaan zakken in dat gevoel. En tegelijkertijd ben ik geïntrigeerd geraakt door persoonlijke ontwikkeling en het leven, wat natuurlijk mijn blik ook heeft verruimd op verwerking, op verlies, op dankbaarheid naar wat was en al dat soort dingen.
Ik voel heel veel liefde voor het leven.
Is zo. Dat is zo.
Is dat dan niet extra moeilijk om te proberen begrijpen dat iemand er zelf voor kiest om dat leven stop te zetten?
Nee. Ik verras mezelf een beetje met het antwoord. Maar is dat moeilijker? Nee, eigenlijk niet. Ik kan er heel, heel goed in komen.
Dat verrast mij dan wel weer, dat je dat zegt.
Ja, kijk, er is een moment geweest, wanneer, dat was dichter dan tegen haar dood, dat ik het echt ook niet meer wist. Het was gewoon zwart voor mijn ogen gaan. Mijn reactie is geweest dat ik in een soort van automatisch pilootleven gestapt ben, waar alles gewoon loopte zoals het verwacht werd dat het zou lopen. En er is een bepaald moment geweest, en dat weet ik nog heel goed, ik had donkere gedachten, ik voelde me niet lekker, ik zat met verdriet dat er niet uit kon, ik wist niet goed waar ik ermee terecht kon, los van het feit dat ik ergens terecht zou kunnen, want ik heb destijds ook psychologen de deur gewezen en had geen zin om te praten met weet ik veel wie. Je bent tenslotte nog maar 19 of 18 jaar. Hè. Dat is het gemakkelijkste om te doen. En ik zat voor mijn computer. Het internet was er wel al toen. Smartphones kwamen nog maar net piepen, maar het internet was er wel. En ik had in Google zo ingetypt, hè, hoe maak je er een einde aan of zo? Wat is het efficiëntste of weet ik veel wat? En ik heb nooit op enter gedrukt. Ik heb nooit... de zoekresultaten tevoorschijn zien laten komen, omdat ik bij mezelf voelde van, dat is niet mijn pad of zo. Of dat is, ik heb dit niet in mij om die beslissing te durven kunnen nemen. Anders verwoord misschien, ik zit nog in de luxe positie waar ik een andere blik kan hebben op de toekomst dan enkel die uitweg.
Maar je begrijpt het wel dat iemand alleen nog maar een tunnel ziet.
Daarom dat het misschien wat raar is. Ik heb een heel grote liefde voor het leven, zoals je het zo mooi verwoordt. Misschien wel door dat moment. Misschien wel door dat moment door te voelen dat je eigenlijk op elk moment die beslissing kan maken. Maar het heeft wel een bepaalde keuze van jezelf te zijn. En ik heb dan het geluk dat ik optimistisch geïnsteld. Alleen dat mijn... fallback systeem, waar ik op terugval, optimisme is.
En met dat moment bedoel je dan het moment dat je niet op enter hebt geduwd?
Ja. Ja, vanaf toen wist ik, dat ga ik niet doen.
Want het moment dat je 18, 19 bent, je staat aan de start van
het leven.
Het leven, hè? En iemand zo jong is er plots niet meer. Mm-hmm. Heeft dat jouw blik op het leven niet veranderd? Of heb je dat te veel weggeduwd toen?
Ik heb dat toen te veel weggeduwd, ja. Ik heb een ongezonde vorm van je m'en foutisme gecreëerd. Er is wel een bepaalde... Ik had voordien heel veel faalangst. Er is wel een bepaalde je m'en foutisme geïnstalleerd geweest waarin ik dacht van, kijk, wat doet het er eigenlijk toe? En dan lukte het allemaal ook nog wel. Maar ja, dat was niet de meest gezonde... Allee, niet dat er heel erge dingen geweest zijn, maar het... Het mocht ook op een andere manier. Het mocht effectief, en ik geloof dat ik dat vandaag beter in balans heb, het mocht meer uit een zin voor leven gaan zijn dan uit het stuk van, ja, het maakt toch niet veel uit wat je doet, want we zullen allemaal er toch ooit aan gaan. Dat was meer toen het ding. En wat mij toen wel een beetje verdwenen is een bepaalde zorgeloosheid. Daar heb ik wel... Ik heb heel veel jaren last gehad van echt... 100% vertrouwen op het leven en niet gewoon wakker worden met slecht nieuws. Dat is een bepaalde zorgeloosheid die wel misschien een beetje te vroeg in mijn leven verdwenen is.
Was dat de eerste keer toen dat er iemand wegviel uit jouw leven?
Toch iemand die zo dicht bij mij stond. Ja. Waarschijnlijk zal er wel een grootouder, maar dus iemand die niet de circle of life op de zogenaamde juiste sequentie heeft uitgespeeld. Hè. Een kind dat overlijdt voordat de ouders overlijden, is eigenlijk niet de gang van zaken. Dus dat was zeker de eerste keer. Ja, toch zo bewust en zo dichtbij.
Heb je nu nog contact met de omgeving van Sarah, haar ouders, vrienden? Praten jullie soms nog over haar?
Nee. Ik heb contact met één vriend, dat is dan ook een van mijn betere vrienden. Met familie, ik heb daar ook nooit echt dicht contact bij gehad. Hè. Ik kwam daarna wel eens over de vloer, maar ik heb geen idee hoe haar ouders... Hè. Ze had ook enkel nog maar... Haar mama had zelfs zelfmoord gepleegd, denk ik, ooit. Of was het alleszins, ik moet opletten, want 16 jaar geleden, en dan gaat het nog een paar jaar daarvoor, was alleszins niet meer alive. En zat dan haar papa en een plusmama, zoals dat dan vandaag heet. En ik weet zelfs hun namen nog amper. Dus, en ook met haar zus, of dan zo met de jeugdbeweging. Ik zat daar zo net een stapje buiten. En met die vriend, ik kan daarover praten wanneer dat nodig zou zijn. Elk jaar, wanneer dat rond de sterftedatum zit, dan zal ik die wel eens een bericht sturen. Gewoon zeggen van kijk. Als je iemand nodig hebt, weet dat ik er ben voor jou. Maar nogmaals, we zijn 15, 16 jaar verder. Het probleem is ook niet... life goes on, weet je wel.
Is ze dan vergeten?
Ik geloof... nu moet ik even opletten wat ik ga antwoorden. Ja en nee. Je gaat... Kijk... De wereld verandert, het leven verandert. We spreken over een tijd zonder smartphones en met smartphones. Je kan niet inbeelden hoe die persoon vandaag de dag zou bestaan in een wereld zoals die is vandaag. En er zijn heel veel vrienden van destijds die ik ook absoluut niet meer hoor. Daar ik geen idee van heb waar dat ze wonen. Ik kan nog extremer gaan. Ik weet niet eens of ze nog leven of niet. Daar heb ik eigenlijk geen zicht op. Dus in die opzicht is ze wel vergeten. Want ze maakt geen deel meer uit van mijn leven. En ja, je houdt er ook geen rekening mee. Je hoort ze ook niet wekelijks of jaarlijks. Natuurlijk zit je met iemand die overleden is vaak met een wat-als gevoel. En in dat opzicht kan je wel nog gewoon teruggaan naar herinneringen. En vergeet je die nooit, net zoals met die andere mensen die toen ook vrienden waren en die je nu niet meer ziet. Ja, die ben ik ook vergeten en daar ben ik ook niet meer actief mee bezig. Maar als ik wil, kan ik wel teruggaan naar een moment dat ik met hen heb gehad. Dus vergeet ik ze niet.
Maar is die wat als niet nog groter bij iemand die zelf uit het leven stapt?
Bij mij persoonlijk niet echt.
Je zit hier tegenover iemand die 100.000 vragen nog graag zou stellen aan haar broer, wat als?
Dat snap ik. Voor mij heeft het eerder een te maken met dankbaarheid voor wat was en een oké zijn met hoe het leven loopt. En een bepaalde balans vinden tussen die onbeantwoorde vragen en daar een rust in vinden.
Daar ben ik nog niet.
Ik heb ook geen idee of het bij jou al 16 jaar geleden is of niet. Hè?
4 jaar geleden, dus, ja.
Dat is heel moeilijk. We zitten ook in een heel andere wereld waar wij dit aan het doen zijn. Dat was 16 jaar geleden ondenkbaar. Is dat gemakkelijker in jouw geval of niet? Is dat moeilijker om nu veel te kunnen vergelijken of niet? Is het gemakkelijker dat ik mijn verhaal nu aan jou vertel, terwijl wij eigenlijk elkaar niet kennen? Is dat nu net comforting of niet? Dat weet ik. Ik weet ook niet wat het gaat zijn als dat bij jou 15 jaar geleden is. Maar voor mezelf, ik ben best oké met de wat-alsen. Omdat, en dat klinkt, ja... Dat is zoals ik zeg, ik heb heel veel vrienden die ik ook niet meer zie. En daar zaten vrienden tussen die... Waar ik misschien ook echt van dacht, van dat zijn er voor het leven. Daar ga ik altijd mee afspreken. En daar hoor ik niks meer van. En laat ik ook zelf niks meer weten. Omdat wij... Natuurlijk, ik ben zelf ook echt een heel ander persoon geworden dan dat ik 15 jaar geleden was. Mijn leven zag er toen wit uit en nu ziet het er zwart uit. En dat heeft gewoon... Ja, ik woon ook niet meer op de plek waar ik ben naar school ging. Ik woon een hele andere. Mijn hele vriendengroep ziet er heel anders uit. Mijn professionele carrière ziet er helemaal anders uit. Dus misschien maakt dat bij mij wat wel gemakkelijker om dat te plaatsen, omdat ik weet dat de kans kleiner was dat ze nog in mijn leven zou zijn. Van alle vrienden, als ik dan spreek over die hele goede vriend, dat is iemand waar ik ook mee gestudeerd heb in het vijfde en zesde middelbaar. Die heeft dan ook IT gaan studeren. En... ja, dat is er ene. En al de rest is eigenlijk zo goed als verwaterd.
Hoe zeggen we dat, Pantaré? Het stroomt. Het dat, leven gaat
zo
verder.
Zo slim ben ik dan weer niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Maar dat, vast wel. Dat is Grieks, ja.
Ja, oh nee, dan ben je mij kwijt.
Ergens zit die man van de nulletjes en de eentjes daar nog wel.
Ja, die, en die spreekt geen Grieks. Het is zwart of wit.
Ja.
En, maar ja, het is inderdaad zo. Het leven stroomt, is dat wat je zei?
Ja.
En dat, ja... Kijk, ik heb heel veel... Ik zou heel veel wat als ze kunnen bedenken bij mensen die ook nog altijd levend zijn. En daar lig ik ook niet wakker van om te kauwen.
En die heb je ook losgelaten?
Ja.
Net zoals je Sarah op een manier hebt losgelaten?
Ja, absoluut. En gewoon, en het woord daarbij is voor mij dankbaarheid. Gratitude, dankbaarheid en een bepaalde forgiveness ook aan jezelf.
Dankbaar voor de tijd die jullie samen beleefd hebben dan, of voor wat?
Ja, voor de tijd. Het heeft een deel uitgemaakt, het heeft u gevormd, het hebt er dingen... Kijk, je hebt een supermooie meditatie. Ik ben helemaal into meditaties. Dat is dan wel vaak in stilte, maar je hebt ook begeleide meditaties. En dat is een meditatie die spreekt over relaties. Dat is dan een liefdesrelatie. En dan zeggen ze, je hebt twee tapijten. En ze hebben zo van die franjes aan het einde. En je gaat op een bepaald moment in relatie met iemand en dan verstrengelen die twee franjes van beide tapijten. Hè. Twee identiteiten komen samen en die geraken verstrengeld. Op een bepaald moment wordt de relatie stopgezet, of dat nu bewust is of een eigen keuze of een andermans keuze, dat maakt niet uit. En dan is de kunst om die twee tapijten uit elkaar te halen. En eigenlijk heb je dan heel bewust je tapijten te ontrafelen van elkaar. En wat mooi is dat je eigenlijk dan kan kiezen welk stukje van het andere tapijt meeneemt en je dus op een andere plek afknipt. Dan knip je het wat meer naar die andere tapijt af en dan heb je een stukje van die andere franje geïntegreerd in jouw tapijt. En soms zijn er stukken van jezelf, van je eigen tapijt, dat je misschien ook liever wil achterlaten. Je merkt van, in relatie daarmee was ik een beetje meer zo en... kind of don't like it. En dan knip je jouw eigen tapijt wat korter af en dan laat je dat zo wat achter. En ik vind dat een supermooie metafoor, omdat alles is in relatie gaan met. Wij zijn momenteel in relatie. Je bent in liefdesrelaties met iemand. Je bent in vriendschappelijke relaties met iemand. Je hebt relaties met je ouders, waar je ook van moet loskomen. En ik kijk er dan zo met dankbaarheid naar dat ik kan in kaart brengen dat er zijn stukken van haar, die ik besloten heb om mee te nemen of mee te verweven in mijn eigen tapijt. En daar zit bijvoorbeeld een bepaalde zin om leven, en dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, daar zit een bepaalde zin om leven in. Dat ik van haar heb door geïnspireerd geweest ben. Een bepaald dagelijks kinderlijk verwondering over het leven en klaar zijn voor avontuur, dat ik weet dat bij haar... zo hoog in het vaandel stond. Hè, toen, ik weet, met haar begrafenis was er een lied, ik kende... Het is Forever Young van ik weet niet wie.
Elfenveel, denk ik.
Ja, ik weet het niet, dus ik kan niet bevestigen. Maar, en dat wilde zij, dat had ze in haar afscheidsbrief geschreven, dat ze dat wilde gedraaid horen op haar begrafenis. En die energie, die hou ik vast. Die zit in mijn tapijt gewoven door haar inspiratiebron.
Dat is wel mooi. Want als je het aan het vertellen was, dan dacht ik, ja, is dat tapijt dan beschadigd als je daar stukken afknipt? En, of is dat gewoon een nieuw tapijt met...
Dat is een mooier tapijt. Wat dat ook betekenen mag.
Een voller tapijt.
Misschien wel. En misschien op sommige plaatsen wat leger. En dan heb je te gaan onderzoeken hoe kan ik mijn tapijt herstellen. Sommige, weet je, een nieuw tapijt is ook maar gewoon een nieuw tapijt. En vaak wordt een tapijt mooier met de jaren heen. Hè. Dat, wij hebben, ik met mijn vrouw, wij zijn al een aantal keren verhuisd. En ja, de spullen met de meeste ervaring, dat zijn de mooiste spullen. Een nieuw tapijt, dat doe je echt in een knip terug weg, de dag nadien. Het is dat oude tapijt waar je een overstroming in huis mee doorgemaakt hebt, dat je heel hard de trap hebt hebben op te dragen. Dat is het tapijt dat je, waar je blij van wordt.
En vind je het dan niet erg dat Sarah eigenlijk nog een vrij nieuw tapijt was als haar tapijtenleven gestopt is? Er is nog niet veel...
Ja, voor haar, absoluut. Absoluut. Alleen hebben we allemaal ons eigen leven. En we hebben nooit inzicht in iemand anders' mentale welzijn. Nooit. Hoeveel we er ook over delen, gaan we nooit in kaart kunnen brengen. Er zijn meer dan genoeg verhalen over mensen die het schijnbaar waanzinnig goed doen in het leven en eigenlijk intern danig ongelukkig zijn. En de enige eigen verantwoordelijkheid die je hebt, is om naar je eigen innerlijke wereld te kijken. En er proberen te zijn voor iemand in je omgeving, als die dat nodig heeft. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen beslissingsrecht. En heb je dat ook op een bepaald niveau te respecteren.
En de pijn die zij achterlaten bij de mensen die achterblijven, bij jou, is dat goed gekomen op een vreemde manier, als ik het zo mag zeggen?
Oké, ik weet niet of dat een vreemde manier is.
Maar ja, als ik even kijk naar mezelf en bijvoorbeeld de pijn van mijn ouders zie elke dag, dan denk ik, ja, had hij ook niet ergens de verantwoordelijkheid? Of hij heeft, en dan heb ik gezegd over mijn broer, hij heeft toch ergens ook hun leven kapot gemaakt?
Heeft hij hun leven kapot gemaakt? Dat vind ik dan weer intens om te zeggen. dat vind ik dan weer heftig.
Want... Het voelt voor ons alsof de pijn die hij had, hij is daarvan weggevlucht en dat kan ik ergens begrijpen. Maar die pijn is een soort van overgegaan op ons.
Ja, dat snap ik wel. En dat is misschien een stuk waar ik zelf ook heel lang in heb gezeten. Nogmaals, ik ben wel eerder optimist van aard dan het andere, het pessimist, dat is het. En ja, het is... Ik denk dat ik die fase ook gehad heb van dit is mij overkomen. En dit is, maar dat, ik vind dat een beetje kort door de bocht. En ik denk dat dat wel een stuk is waar je iedereen individueel kan daaruit halen wat daaruit te halen valt. En dat is volgens mij een zoektocht die je pas nadien in woorden kan brengen.
En nadien, 16 jaar later? Of?
Misschien wel. Misschien wel. Het is ook de eerste keer dat ik dit doe, natuurlijk. Hè. 16 jaar later praat ik er publiekelijk en open over. Er is misschien al wel een jaar of 8 of zo dat ik er heel eenvoudig of eenvoudiger over kan praten met vrienden of met familie. Hoewel dat nog altijd een beetje te vermijden... Allee. Wie praat daar nu graag over? Hè? Of wat valt er over te zeggen als je er nooit mee in contact bent gekomen, bijvoorbeeld? Maar ja, ik was bijvoorbeeld ook wel een beetje nerveus voor dit gesprek. Want dan weet je wel van, nou ja, dat dekseltje even opendraaien. Hè? Ik word daar ook niet blij. Allee, ik klink wel blij, omdat dat is wat ik daar straks zei. Dat is ook de manier hoe ik daarmee om kan gaan. Hoe ik ervoor kan zorgen dat ik nog gewoon mooie zinnen kan zeggen en niet de hele tijd zit te snotteren, bijvoorbeeld. Maar dat neemt niet weg dat ik die pijn niet voel. En dat er geen onderdeel of geen element is in mij dat effectief een emotie van ongeloof, van onbegrip, van misschien woede, misschien van teleurstelling, misschien van... Weet ik veel, dat zit allemaal wel in mij. Maar ik heb natuurlijk wel zoveel jaren gehad om dan dat te laten verjaren en daar... het mooie in te gaan zien. Of zoiets.
Maar denk je, als 35-jarige, met het traject dat je toch hebt afgelegd, dat ergens een kantelpunt is geweest? Of toch iets wat jouw verdere leven en relaties en vriendschappen beïnvloed heeft?
Ja, eerst in het negatieve. En dan in het positieve zeker. In het negatieve, ja, zoals ik zei, een bepaalde zorgeloosheid die ik kwijt was, een schrik van leven, een bepaalde jumafotisme, omdat het dan er het allemaal toch niet zo hard toe doet, denk ik. Of dacht ik. En nu heeft het me eerder het andersomme bijna gebracht, waar ik van denk, en dat gaat misschien heel kru klinken, maar de dood is ook maar de dood. En voor je het weet, en dat klinkt dan nog meer cliché, leef elke dag alsof het je laatste is. Echt waar. Allee, en voor mij geeft dat de motivatie. En ik heb het ongeluk gehad dat ik dat ooit van op de eerste rij heb mogen meemaken. En tegelijkertijd heb ik het geluk gehad dat ik het gevoel nooit ga vergeten. Dat ik het gewoon nooit ga vergeten dat je morgen kan wakker worden en hoe prachtig je leven vandaag ook is, het er ineens heel anders uit kan zien. Door een gebeurtenis waar je zelf weinig invloed op hebt. En dat gevoel vergeet ik nooit. En dat gevoel is een bepaalde bron van motivatie om werkelijk elke dag te proberen klaar te zijn dat het de laatste is.
Ik heb het gevoel, Stijn, dat stel Sarah is er vandaag nog en zit vandaag met die gedachten, dat jij haar niet zou proberen tegen te houden.
Nee. Nee. Dat werkt ook niet, denk ik. Let op, hè. Ik zou niet zeggen, allee, dag, hè.
Doe maar, ja.
Snap je dat? Nee, hè, ik heb nu toevallig in onze eigen podcast, gaan wij soms ook even apart en ik apart, en dan gaan wij aan de slag met vragen die luisteraars bij ons insturen. En er was een vraag over automutilatie. Zeg ik het juist? Ja. Hè? Over zelfverminking. Voilà. Ik kende het woord niet, hoor. Ik heb het daardoor geleerd. En natuurlijk, en mijn conclusie daar, en in wat jij mij nu vraagt of zegt ook, is van ja, ik zou er wel voor zijn. Ik zou er wel alles aan doen dat er ondersteuning kan zijn. Ik zou willen dat het bespreekbaar is en dat er gemerkt wordt van oké, ik zit niet alleen met dit gevoel. Ik zou hoop creëren. Ik zou een therapeut aanraden waarvan ik weet dat het de goede is, of als dat dan niet de juiste is, of, dat is te ver, of ik zou haar naar daar brengen als ze geen zin heeft om te rijden. Dus ik zou er wel heel erg hard voor haar zijn om zich niet alleen, want om zich daar gewoon niet meer alleen mee te voelen. Ik weet niet of dat zo was, maar dat maak ik er dan van. Hè, omdat bijna of niemand waar ik weet van heb, wist dat die gedachten er waren. En dan zit je er ook maar alleen mee. En ik geloof heel erg dat een andere richting had kunnen uitgaan wanneer er hulp gezocht werd, wanneer er hulp gezocht toegelaten werd. Maar ik weet heel goed, ook vanuit mijn eigen beroep, waar ik dan nu ook... Ik ben een coach en ik help mensen. En dat is dan natuurlijk eerder in het opbouwen van een leven dat bij je past, in plaats van omgaan met trauma. Dat je hebt het toe te staan. Als je geen zin hebt om te leven en je hebt geen zin om hulp toe te laten, dan gaat je conclusie altijd hetzelfde zijn. Denk ik, want ik ben er natuurlijk geen expert in. Hè. Ik geloof wel heel erg dat er zijn hele slimme mensen, hele grote professionals die daar heel erg mee bezig zijn, die effectief dan mensen echt wel daarvan kunnen laten gaan switchen. En ik had gehoopt dat zij bij zo iemand terecht kon gaan, om op die manier fundamenteel een bepaald trauma, een bepaald iets dat in haar zit, dat voor die frictie zorgde, om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik zelf ben daar niet gekwalificeerd genoeg in. Ik zou doen wat ik kan binnen mijn kunnen. En als iemand naar mij komt en zegt van ja, ik zie het leven niet meer zitten, dan ben ik inderdaad niet diegene die in paniek slaagt.
Dat is ook wel een mooie kwaliteit.
Denk het wel.
Ja, zeker.
En dat is wat ik bedoel, dan word je gewoon gezien. Kijk, volgens mij is het ook niet erg om met die gedachten te zitten. Volgens mij heeft bijna iedereen ooit al die gedachten gehad.
Maar misschien wel erg dat je die gedachten nooit uitspreekt. En maar alleen...
Ja. En waarom spreek je die niet uit? Omdat er een heel groot taboe op ligt. Want iedereen denkt, als ik vandaag zeg... Echt, ik heb een super slechte dag, eigenlijk al een heel slecht jaar. Soms vraag ik me af of ik nog wel goed ben hier op deze aardbol of niet. Dat de wereld niet beter af is zonder mij. Ja, als dan iemand gaat zeggen, allee, dat meen je toch niet, je gaat er toch geen einde aan maken. Ja, ik wil je morgen wel terugzien, hè? Zullen we morgen anders naar daar? Ja, you're not helping. Weet je, want wat doe je dan als persoon met die gedachte? Ja, maar zo erg is het eigenlijk wel niet. En life goes on. En je praat er de volgende keer, zeg je er niks meer over. En dat is hoe dat een... aaneenschakeling van kleine gebeurtenissen, van kleine reacties, ervoor zorgen dat je nog meer op je eiland zit, waarmee dat je nog meer gaat denken, ja, I'm useless to this place, weet je. En dus als iemand tegen mij zegt, ja, ik ben er klaar mee, dan ga ik natuurlijk niet vragen, ja, hoe denk je er al een einde aan te maken? Dat is dan weer een rare vraag. Maar dan is het eerder van, ja, oké. Ja, dat begrijp ik. Het is ook echt een heel moeilijk jaar voor u geweest. En ik kan dat ergens wel snappen. Weet wel. Hè, dat misschien iets interessant kan zijn om ermee te gaan praten. Of ik ben er voor u. Hè, als jij, hè, waar heb je behoefte aan? Voelt je dat je misschien financieel geen ruimte hebt? Ik kan u 1.000 euro lenen als je wilt. Hè. Heb je graag een vakantie en kun je niet betalen? Ja, neem een camper en vertrek. Snap je? Dus ja.
Ja, dat is natuurlijk verlies vanuit een eigen keuze. Kan je ook met die dankbaarheid en die liefde voor het leven naar een verlies dat niet zelf gekozen is, iemand die ziek wordt of een ongeluk of zo, kijk je daar dan ook zo naar?
Hoe kijk je daarnaar?
Ja,
dat ben ik even zelf kwijt.
Ik heb het gevoel dat alles waar je geen invloed op hebt, wat jou overkomt, dat je dat heel makkelijk van je kan laten afglijden op een bepaalde manier. Omdat je er toch geen vat op hebt. Omdat het niet jouw intentie is, jouw leven is. Maar er zijn dingen die gebeuren die wel heel erg zijn, waar je geen vat op hebt. Kan je daar dan ook met diezelfde blik van dankbaarheid naar kijken?
Ik zou ja willen antwoorden, natuurlijk. Weet je, misschien heb ik dat te nuanceren met het stuk. Dit is het verhaal waar ik mij het best bij voel. Iedereen heeft een verhaal te vinden waar hij of zij kracht uit kan halen en zelf gemotiveerd door raakt. Ik ben natuurlijk iemand die bezig is met mindset. Als ik het goed heb, is volgens mij 50% of 40% van de invloed van waar je leven naartoe gaat gebaseerd op mindset. 10% op je origine en 40% denk ik, van wat je overkomt. En daar is waar ik rust in vind. Ik besef 50% van de richting van het leven kan ik zelf vormgeven. Dan heb ik verhaal te gaan denken, waar resoneer ik mee en dit en dat. En als het dan gaat over dingen die je niet in de hand hebt, geldt het voor mij ook weer dat je nooit inzicht hebt in iemand anders mentale gezondheid. En ik snap het leven zelf soms niet. Ik weet niet goed waarom je ziek wordt en waarom je tegen een boom rijdt en waarom je van de trap valt en al dat. Maar als het dan puur om fysiek welzijn gaat, weet ik wel dat bij mezelf het licht is uitgegaan. Ja, op een bepaald moment nam ik slaapmedicatie, nam ik pijnmedicatie, kon ik nog 50 meter pijnvrij wandelen. Voelde ik dat als ik nog langer door zou gaan met het leven, dat ik aan het leven was, ik sowieso tegen een boom zou rijden met mijn auto. Betekent dat het einde van mij had geweest? Waarschijnlijk niet. Dat zou betekenen dat ik 6 maanden in de gips lag en niet meer kon gaan werken. Dus het is heel moeilijk om in kaart te brengen wat er intern speelt. Soms zijn de gelukkigste mensen helemaal ongelukkig. En is dat gewoon iets dat al heel lang in zichzelf aan het kiemen is? Waarmee ik niet wil zeggen dat je jezelf ziek maakt. Want dat is dan weer een beetje een gevaarlijkere uitspraak. Maar ja, we kunnen dat niet in kaart brengen. Omdat we enkel en alleen 100% weten wat we zelf doormaken. Dus wanneer wij een externe situatie gaan willen beoordelen of gaan willen inschatten, hebben we nooit voldoende informatie om dat correct te doen. Dat is voor mij weer mijn houvast om vrede te nemen met die situaties. Iemand overlijdt omdat hij ongeneeslijk ziek is of iemand heeft een ongeval. Ik kan daar heel droevig van worden, ik kan daar heel erg aangedaan van zijn. En ja, ik kan dat oneerlijk vinden, onterecht, om weet ik veel wat. Maar ik besef altijd heel goed dat vanuit mijn eigen standpunt is. Maar wat de exacte situatie is, wat er exact zich heeft afgespeeld, daar heb ik nooit voldoende kennis voor. Dus ik probeer dan mezelf een beetje te limiteren in mijn Sherlock Holmes gehalte, waar ik het onrecht ga willen gaan uit de doeken doen.
Stel me nu voor, Stijn, dat je ergens een hele grote muur hebt met allemaal potjes.
Ja.
En dat jij soms een potje eraf neemt en het dekseltje wel eens open doet, maar ook heel veel potjes laat staan waar ze staan.
Ja, misschien wel. Maar misschien zonder dekseltje.
Ja. Vandaag hebben we het potje Sarah even van het rek gehaald.
Ja.
En dat heeft ons wel inzichten gebracht, denk ik.
Ja, ik vind het... Allee, ik weet het niet. Ik vertel maar wat, hoe ik het ervaar natuurlijk. En ik vind het wel een mooie metafoor. Als je zegt, ik heb mijn muur met allemaal potjes en daar zit dan... sterftegevallen in, maar er zit ook relaties die stopgezet zijn, daar zit ontslag in van ooit, daar zit een burn-out in, dat zijn al van die dingen. En ik vind er precies wel rust in om die potjes gewoon te zien hangen met een dekseltje open. En als iemand zoals jij nu dan mij vraagt, wat zit er eigenlijk in dat potje? Dan heb ik mij er wel in geoefend om gewoon te kunnen uitleggen wat daarin zit. En ik word daar nog blij, nog droevig van. In dit geval, en dat is ook de reden waarom ik koos om een gesprek met jou aan te gaan, merk ik wel dat er een bepaalde passie en dat potje wel nauw aan mijn hart ligt. Dat potje van... er is een sterftegeval, of iemand in je omgeving heeft zelfmoord gepleegd of heeft besloten om uit het leven te stappen. Daar zit wel een bepaalde passie en een bepaalde drang om daar naar buiten mee te komen... Omdat het zo vermijdbaar, omdat het gewoon op een andere manier, omdat de wereld gewoon evolueerd is naar een plek waar ik denk dat er beter mee omgegaan kan worden.
Als het taboe er niet op zou liggen, dan.
Ja.
Ja, daar geloof ik ook heel erg.
Net hetzelfde als dat met burn-out geweest is. Hè. Mijn vrouw Eva heeft een van de eerste, niet de eerste burn-out ooit gehad, maar was wel een van de eerste publiekelijke burn-outs dat er was. Je zou het moeten gaan opzoeken hoe lang dat geleden was. En je gaat verschieten hoe recent het was. Want nu kunnen we niet meer vatten dat de media er een groot ding van maakte dat iemand niet graag of geen energie meer kreeg van zijn werk. Het is 7 jaar geleden of zo. Hè? Niet veel... Allee, het gaat daar ergens rond. 7 jaar. En nu zouden we daarmee... Dan denk je... maar allee, wie gaat er nu niet naar een therapeut? Of wie durft daar nu niet over te babbelen? En daar zit wel een wens dat ook rond zelfdoding, rond... het verliezen van de zin van leven, rond gewoon verlies überhaupt, dat een gesprek wordt waar wij het hierin kunnen hebben, publiekelijk dan weliswaar, maar waar mensen ook op café er met elkaar kunnen over hebben. Waar mensen kunnen toegeven, ik zie het leven even niet meer zitten, want A, B, C, D, E is mij overkomen en ik weet het even niet meer.
Mag ik het samenvatten als meer openheid?
Graag. Meer openheid en één zijn met jezelf dan. Je wilt afronden en ik merk dat ik nog heel lang door kan gaan natuurlijk. Ik ga dan als laatste, en dan mag jij echt afronden, ja. Gewoon ook nog zeggen dat het super sneu zou zijn als we die visualisatie van die muur met al die potjes, als je daar een potje zou toelaten, zou sneu zijn, want dat neemt plaats in en we weten niet wat daarin zit. Maar voor mij zou het ook sneu zijn wanneer je daar een potje van gaat nemen en dat weg gaat zetten van je muur. Want... daar zit zoveel waardevols in dat potje. Het zijn herinneringen, het zijn lessen, het zijn weet ik veel wat, emoties die je positief en negatief ervaren hebt, die je vandaag de dag kunnen vormgeven. En die er kunnen zijn om jou... Hè, dus als ik IT'er, en ik zou zeggen, het potje IT, dat gaat van mijn muur, dan zou mijn boekhouding nu helemaal in het honderd lopen. Hè, wil ik nog zo aanwezig dat potje... dagelijks gevuld wordt met nieuwe ID-dingen, niet per se, maar ik kan wel vanuit dat potje bepaalde informatie gaan uithalen, waardoor dat heel mijn boekhouding geautomatiseerd is. En dat zou ik graag ook zo zien bij emoties.
Oké, we sluiten af met een muur met heel veel potjes.
Dat.
En onder die muur ligt dan een heel mooi tapijt.
Ja, met eigen gewoven dingen van het leven. Dat is heel mooi.
Dat lijkt me heel erg mooi om mee af te sluiten. Een hele ervaring om met een andere podcaster een podcast op te nemen.
Dat. Je merkt, ik kan heel lang babbelen, hè?
Ja. Maar dank je wel, Stijn, om het over Sarah te hebben, om het over potjes te hebben en over tapijten.
Jij bedankt.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren, ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.